Ja, dit zijn bijzondere tijden. Als ik kijk naar een lege zaal en ik zomaar ineens op 22 maart 2020 word gepromoveerd tot televisiedominee. Maar maakt u zich geen zorgen, er verschijnt straks geen Giro-nummer onder in beeld waarin u kunt duineren. Een bijzondere tijd. Ook een moeilijke tijd. Een lastige tijd. Als je tenminste van volle winkelwagentjes houdt, dan is het een lastige tijd. Of als je verzot bent of verslaafd bent aan de Eredivisie, dan is het een lastige tijd. En als je een liefhebber bent van grote voorraden paracetamol in je medicijnkastje, is het ook een lastige tijd. Maar dat zijn nog maar de eenvoudige dingen. Maar het kan ook een stuk moeilijker worden. Alle mensen die thuis ziek zijn of aan huis gekluisterd zijn. Mensen die zich zorgen maken. Een lastige tijd is niet altijd een slechte tijd. En dat is de boodschap van Gods woord van morgen. Vanuit de psalmen die ik graag met u wil delen. Mag ik u meenemen in de volgende gedachtegang? Is een crisis. Is iets wat je leven bedreigt. Is iets wat je leven op zijn grondvesten laat schudden, is dat per definitie ook negatief. De Bijbel zegt op veel plaatsen van niet. Mag ik u een paar voorbeelden noemen? Koning Hiskia werd beproefd. Hij kreeg de aankondiging dat hij zou sterven en kreeg van God nog 14 jaar langer om te leven. En als hij God dankt, dan spreekt hij deze woorden. Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Met andere woorden, ik ben er beter van geworden. Psalm 119, vers 71 zegt dit. Het was goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou kennen. Dus het kennen van Gods woord, het dichter komen in de relatie met God, is belangrijker dan een comfortabel leven. Ik kan het ook nog ietsje scherper zeggen. En ik spreek niet uit ervaring. Gelukkig niet, nog niet. Maar stel dat ik deze week of volgende week op bezoek moet gaan bij mijn internist. En die tegen mij zegt, meneer Post, ik heb slecht nieuws voor u. U heeft een tumor. Dan hou ik meer van die internist die tegen mij zegt, meneer Post, u heeft een tumor. En die gaan wij proberen te verwijderen. Dan wanneer ik bij een dokter kom die zegt, meneer Post, gaat u rustig naar huis. Alles is goed, het is helemaal dik in orde met u. Wetende dat het grote probleem in mijn lichaam niet opgelost wordt. En ik geloof met heel mijn hart dat God tijden als deze, alle tijden, maar in het bijzonder deze ingewikkelde, moeilijke, misschien wel crisisachtige tijd, gebruikt om ons, mensen, dichter naar hem toe te trekken. Al was het alleen maar dat we misschien zijn woord iets serieuzer gaan nemen en iets minder zelfverzekerd zijn over al onze plannen en onze toekomstideeën. Misschien dat het ouderwetse Deo Volente, indien de Heere wil zal het gebeuren, dat we daar wat meer met de neus op onze feiten worden gedrukt. Als deze crisis, als deze moeilijke tijd ertoe leidt dat mensen God gaan zoeken, dat mensen dichter bij God komen, dan is die crisis met alle pijn en alle moeite daarbij uiteindelijk voor mij alle moeite waard. Vanochtend volgen we iemand die ook in zo'n zoektocht zat. Hij had geen corona, hij had er nog zelfs waarschijnlijk niet eens van gehoord, maar liep wel met zijn neus tegen problemen aan in zijn leven en hij kwam in een geloofscrisis. En uiteindelijk hielp die geloofscrisis hem om dichter bij God te komen. Zijn naam is Asaf en hij heeft een psalm geschreven, die vindt u uiteraard bij de psalmen, bij nummer 73. En ik kan niet kijken of u thuis ook meeleest vanuit uw Bijbel of vanuit uw smartphone, maar ik wil de psalm in elk geval met u lezen en met u overdenken. En ik wil daar stap voor stap met u doorheen gaan. Een psalm van Asaf, 73. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, Mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Eigenlijk doet Asaf hier verslag van een zoektocht, van een avontuur, van een geloofsavontuur waar hij doorheen gegaan is. En hij begint met deze uitspraak: God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. God houdt van zijn volk, God houdt van zijn kinderen en God is goed. Wat er ook gebeurt, dat is als het ware zijn vertrekpunt. Ik weet, God is genadig. Ik weet, God is liefdevol. Ik weet, God is barmhartig. Ik weet, God is begaan met wat er met mensen gebeurt. God is niet de stoïcijnse, afzijdige God die zit als een sfinx. Maar God is betrokken en bewogen bij wat er gebeurt in deze wereld. Maar, en daarmee lijkt hij iets anders te gaan zeggen als wat hij voor die tijd heeft gezegd. Ja, maar is namelijk niets anders dan nee. God is goed, maar wat mij betreft, als je naar mij kijkt, er is iets met mij gebeurd waardoor ik bijna van het geloofspad afgegleden zou zijn. Het heeft niet veel gescheeld of ik had er de brui aan gegeven. Wat gebeurde er? En dat gaat hij uitleggen vanaf vers 4. Als hij gaat spreken over hoe hij kijkt naar het gaat met mensen die zich van God niets aantrekken. En je zou denken, ieder mens krijgt wat hem toekomt. Wie goed doet, goed ontmoet. En wie een scheve schaats rijdt, die krijgt rechtvaardig daarvoor ook zijn verdiende loon. Maar God past niet in dat doosje. En het leven gaat soms ook heel anders dan dat je zou verwachten. Je zou verwachten, met slechte mensen gaat het niet goed en met goede mensen gaat het wel goed. God geeft wat mij toekomt, maar hij ziet mensen die zich niets van God aantrekken, daar gaat het vaak nog beter mee dan met mensen die zich wel iets van God aantrekken. Vers 4. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Het feit dat het zo goed gaat met die mensen, dat alles goed nieuws is, heeft ervoor gezorgd dat ze denken, het zit met mij wel goed. En ze zijn hoogmoedig geworden. Ze trekken zich van God niets aan, die hoogmoed, dat is natuurlijk een psalm, het wordt in dichterlijke taal wordt het uitgelegd, die hoogmoed hangt als een ketting om hun nek en het geweld bedekt ze als een mantel en hun ogen puilen uit van vet, met andere woorden, ze zijn meer dan zelf voldaan. Heer, hoe kan dat nou? En omdat het zo goed gaat met ze, omdat er geen strobreed in de weg gelegd wordt, worden ze ook nog hoogmoedig en denken ze allerlei dingen te mogen zeggen en te mogen roepen en te mogen vinden van God. En dat zegt Asaf vanaf vers 8. Leest u maar mee. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op aarde. Is dat niet ook deze tijd? Is dat deze psalm niet buitengewoon actueel? Hoe mensen allerlei dingen over God menen te mogen zeggen en te mogen vinden. Een grote mond opzetten tegen de hemel. Waar is God? Hoe kan dat nou? Het Asaf. Het gaat goed met ze en ze krijgen zelfs ook nog de vrijheid om allerlei dingen te mogen vinden en te mogen roepen en allerlei dingen te mogen roepen naar God toe die niet waar zijn. Vanaf vers 10 gaat Asaf verder en hij schrijft dit: daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en ze vermeerderen hun vermogen. Het gaat ze alleen nog maar meer en verder voor de wind, ze worden er alleen maar beter van. Heel het wereldbeeld van Asaf ligt ondersteboven. Hij verwacht, een mens krijgt wat hem toekomt, maar ik zie hier precies het tegenovergestelde gebeuren. En wat roept dat in je op? Onrecht, onveiligheid, ergernis, wanhoop, verdriet en ook zelfs twijfel in zijn geloof. En hij vat dat eigenlijk samen in de volgende twee teksten. Ja, zegt hij, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Ik heb voor niks op mijn tellen gepast. Ik heb voor niets zuiver geleefd. Het leidt helemaal nergens toe. Ik dacht, ik doe mijn best. Ik wil graag, ik heb het verlangen om zo te leven zoals God dat vraagt. Maar het lijkt wel alsof het nutteloos is geweest. Want wat heb ik als resultaat? Ik word de hele dag gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Merk je hoe er getrokken wordt, hoe er geschud wordt, hoe er gepeuterd wordt aan de geloofszekerheid van Asaf? Hij is in grote ontreddering, op het punt om er de brui aan te geven. En dat legt hij uit in vers 15. En hij zegt, zelfs al zou ik zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. En Asaf staat hier als het ware op een tweespoor. Hij zegt, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan me hierin laten meenemen en net zo gaan doen als zij. Maar als ik dat zou doen, dan zou ik ontrouw zijn aan u en aan al uw kinderen. Ik weet zeker, als ik me mee laat nemen door deze gedachten, door deze levensstijl van de mensen om me heen die ik zie, dan weet ik één ding zeker, dan zou ik uw weg kwijtraken en ontrouw zijn. Maar wat moet ik dan? Vers 16, toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Ik heb gepiekerd, ik heb gepeinsd. Asaf is niet iemand die lichtzinnig en lichtvoetig door het leven gaat. Het is een man die nadenkt, die gewend is om vragen te stellen bij wat er om hem heen gebeurt. Maar die vragen krijgt hij niet beantwoord. Nogmaals, ik heb nagedacht om het te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Heere God, hoe kan dat nou? U zegt zelf tegen uw volk, als u uw wetten geeft, als jullie deze wetten volgen, als je bij mij blijft, als je in relatie met mij blijft leven, dan zal ik je zegenen, dan zal het goed met je gaan. Zodra je een loopje neemt met wat ik heb gezegd, zolang je niet meer interessant of belangstellend bent voor wat ik heb aangereikt, dan zul je dat merken, dan zal het niet goed met je aflopen. U zegt dat zelf. En nou zie ik om me heen mensen die zich van u geen laars aantrekken, en met hun gaat het goed, en juist met mij en met mijn volk gaat het bergafwaarts. Dit is moeite in mijn ogen. En dan, bij vers 17, daar, als het ware, daar breekt die psalm in tweeën. Dan kom je bij een scharnierpunt, waardoor de psalm in één keer een hele andere wending krijgt. Wat is uiteindelijk het verlossende woord wat Asaf hoort? Wat helpt hem? Wat helpt hem om de zaken weer op een rij te krijgen? Om het te kunnen begrijpen, om hier een weg in te vinden? Dat zegt hij in vers 17. Het was moeite voor mij, het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat ik bij God was en in zijn heiligdom was. En daar bedoelde Asaf misschien letterlijk mee dat hij naar het huis van God ging. Asaf was een zanger in de tempel, dus de tempel was voor hem vertrouwd terrein. Wij hebben die tempel niet. Wij hoeven niet naar een gebouw te gaan om in Gods nabijheid te zijn. Wij kunnen onze ogen dicht doen, onze handen vouwen. Zelfs dat hoeft niet eens. Wij kunnen ons hart richten op God en weten, Heer, ik mag bij u zijn. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat wens ik mezelf en jullie hier in de zaal, en mensen die thuis luisteren en kijken, elk moment van de dag toe. Dat je in de omgeving in de nabijheid van God bent. Ik zoek even een glaasje water, maar ik zie het hier niet staan. Ik zou het graag even hebben. Dat je komt in de nabijheid van God en in relatie met hem gaat zien hoe de dingen werkelijk in perspectief zijn. Dan ga je kijken naar je leven, dan ga je kijken naar het leven, naar wat er gebeurt in deze wereld, door de ogen van God. En dat verandert je blik op jezelf en de blik op de wereld 180 graden. Zien we wat hier gebeurt? Asafs geloofsleven is in crisis. Hij worstelt. Hij wankelt. Hij staat op het punt om de bijltje erbij neer te leggen. En dan brengt God hem in zijn nabijheid. En dan zegt hij, totdat ik in uw heiligdom binnenging en ik lette op hun einde. Dat, mensen, is zo'n wijze uitspraak. Wanneer we kijken naar het succes op het korte termijn. Leven bij de dag, in de verkeerde zin van het woord, dat je leeft op de korte termijn en leeft voor het leven hier en nu, dan eindigt dat totaal anders dan waar kinderen van God eindigen. Als ik bij God in de buurt ben en ik kijk naar hun einde, dan zie ik dat het allemaal bedrog is geweest. Dat degene die kennelijk op een goede weg waren, uiteindelijk daar eindigen waar ik niet wil eindigen. Daar is mijn glaasje water. Dank je wel. Ik zie er naar uit. Want wat is dat einde van mens? En nu worden de woorden van Asaf fel en scherp. En hij zegt in vanaf vers 18 het volgende. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door uw verschrikkingen, zoals een droom vervaagd bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. En Asaf ziet nu, wacht even, ik moet niet kijken naar wat voor ogen is, ik moet niet kijken naar wat ik zintuigelijk waarneem, ik moet kijken met ogen op de lange termijn. Waar eindigt dat leven? En dat is niet positief. Want uiteindelijk is God een God van recht. En geeft God ieder mens wat hem of haar in die zin toekomt. Het is niet de vraag of God dat gaat doen. Het is alleen maar de vraag wanneer God dat gaat doen. En wanneer ik trouw blijf aan hem, dan ben ik niet beter dan al die andere mensen. Maar ik ben wel anders. En dan zal God ook over mijn leven een ja uitspreken. Een positieve krul daar doorheen zetten. Wat er ook op dit moment met mij gebeurt. En als ik denk in deze tijd, in deze weken waarin we zo bepaald worden bij wat we dan noemen ons kostbaarste bezit. Het is zelfs een reclameslogan van een van de zorgverzekeraars. Je kostbaarste bezit, verzeker je bij en dan komt daar de naam van de maatschappij. Als je lichaam, je gezondheid, je kostbaarste bezit is. Let op wat ik zeg. Als je gezondheid, je lichaam, je kostbaarste bezit is. Is het dan een daad van liefde als God je in dat bezit laat? Of is het een daad van liefde als hij zegt, dan ga ik misschien wel aan die gezondheid wat peuteren? En ga ik je duidelijk maken dat die gezondheid relatief is? Dan kan het zelfs zo zijn dat ik je misschien voor een tijd die gezondheid moet afnemen, je daar zorgen over moet laten maken, zodat je uiteindelijk uitkomt bij mij. Ik vind het moeilijk om dit te zeggen, want ik sta hier gezond. Voor zover ik weet, heb ik niet de symptomen van de ziekte waar veel mensen zoveel last van hebben. Dus mag ik die vrijheid nemen om dat zo te zeggen? Ik zeg het in geloof en in vertrouwen. Niet uit ervaring. Maar wel in geloof en vertrouwen dat de genade van God op dat moment ook groot genoeg zal zijn om dat ook te blijven zeggen. En als het mij overkomt en ik zal herinnerd worden aan de woorden die ik hier vanmorgen tegen jullie spreek, dan geloof ik dat ze dan nog net zo waar zullen zijn. Dat hij me daar de kracht voor geeft. Is het geen daad van liefde als God mij de dingen afpakt die ik zo belangrijk vind, om uiteindelijk bij hem uit te komen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het een daad van liefde zou zijn als God me liet zoals ik was. Met mijn eigen comfort en met mijn pleziertjes, met die zichtbare en misschien nog wel die meer geniepige onzichtbare afgoden en afgodjes in mijn leven, waar ik stiekem weg me zorgen over maak, waar ik angstig voor ben, help, wat gaat me dit kosten, wat gaat me dit afpakken, dit laat zien. De ware woorden van de Heer Jezus, waar je hart is, daar is ook je schat. En waar je schat is, daar is ook dat is niet leuk. Dat is pijnlijk. Dat is confronterend. En ik daag je uit. Ik daag u, jou, waar je ook bent, uit. Om, als je dat op dit moment ervaart, dat God je daarbij bepaalt. Wat is voor mij het belangrijkste in mijn leven? Dat die vraag veranderd gaat worden in deze vraag. Wie is voor mij het belangrijkste in mijn leven? En als God jou op dit moment, in deze fase, met die indringende vraag confronteert, dan vraag ik je, dan smeek ik je en dan bid ik God dat je die tijd zult gebruiken om een antwoord te vinden en daar niet aan voorbij te gaan. Sla die waarschuwing niet in de lucht. Hoe gaat het verder met Asaf? Asaf gaat nu terugblikken vanaf vers 20, 21. Hij gaat in retrospect, hij gaat terugkijken op hoe het met hem is gegaan. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Ik moet denken aan de woorden van Job aan het einde van het boek. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu hebben mijn ogen uw heil gezien. Daar was dus kennelijk iets verschrikkelijks nodig in het leven om hem dat te laten zien. En we doen niets af aan het leed en het verdriet en de ellende wat mensen treft. Maar we mogen er bovenuit gaan kijken en rekenen. God gebruikt dit om te laten zien hoeveel hij van je houdt en hoe heerlijk het is om met hem te leven en bij hem te zijn. Ik wist niets. Maar nu, vers 23, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. En dat is een ander einde dan wat Asaf ziet van de mensen waar hij zich zo over heeft verbaasd. Hij praat ook helemaal niet meer over de mensen om hem heen. Dat is eigenlijk een gepasseerd station. Dat die vraag is opgelost en die ergernis over wat er om hem heen gebeurt, heeft hij achter zich gelaten. Hij richt zich nu rechtstreeks tot God. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Hoort u wat hij zegt? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Dat is een kauwgomtekst. Daar moet je op kauwen. Daar moet je over nadenken. Wat bedoelt Asaf daarmee? Is alles behalve God op de wereld niks? Waardeloos? Moet ik dat negeren? Moet ik in mijn eentje, hoog in een boom gezet of op een onbewoond eiland, moet ik me nergens meer wat van aan, moet ik een kluizenaar worden? Want naast u begeer ik niets op aarde, mag ik niet meer genieten van de zon? Mag ik niet meer genieten van wat God geeft, van mijn vrouw, van mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Mag ik niet meer genieten van mijn werk, eten en drinken, ontspanning? Mag ik daar geen vreugde meer in vinden? Wel, juist wel. Want wat zegt Asaf eigenlijk? Omdat ik u ken, omdat u bij me bent, worden die dingen juist veel vreugdevoller en waardevoller en heerlijker, omdat ik weet, u bent mijn grootste schat. En ik mag genieten van alles wat u geeft, van alles waar ik van mag genieten. Maar één ding weet ik, ik ga het allemaal kwijtraken op één ding na. Wie heb ik naast u? In de hemel? Niets. Het mooiste wat ik heb, raak ik nooit kwijt. En als je in die zekerheid leeft, dan ben je niet alleen de gelukkigste mens van de wereld, maar ook de meest vredevolle en liefdevolle mens op deze aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart? Ja, dat gaat gebeuren. Je lichaam gaat bezwijken en je hart gaat het een keer opgeven. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel, voor eeuwig mijn erfenis. Nou, zo mag leven, op en top mag leven, mag weten, Heer, ik hou van de dingen om me heen, omdat ik weet dat u ze geeft. Zo mag weten, mijn toekomst is veilig bij hem. Dan ben je toch de gelukkigste mens ter wereld. Want zie, sluit Asaf af. En dan komt hij tot een soort van conclusie. Hij heeft de zaken weer, op een rijtje. Het klopt weer, want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Uiteindelijk zal dat gaan gebeuren. Mensen die ervoor kiezen om niet met God te leven, zullen ook de eeuwigheid niet met hem doorbrengen. Maar wat mij betreft, als je mij diep in mijn hart kijkt, waar het mij om gaat, is dit. Het is voor mij goed om dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot u, Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. En die laatste zin is veelzeggend. Je door zo'n crisis heen gegaan bent, dat God je zo afgepeld heeft, geschild hebt, dat je tot de harde kern, tot de bodem van je bestaan gekomen bent. En je hebt ontdekt, ik zit aan de grond, ik zit helemaal diep onder in de put, en ik weet, onder in die put, onder die diepste bodem, die harde grond, daar is God. En daar vind ik mijn zekerheid. En vanuit die zekerheid kijk ik naar mijn eigen leven en kijk ik naar wat er om mij heen gebeurt. Als je die levensles hebt doorlopen en misschien al voor de derde, voor de vierde keer en steeds weer opnieuw die les moet leren, dan heb je ook recht van spreken. En dan heb je ook iets te vertellen over wie God is in je leven. Dus, wij christenen, in deze ingewikkelde tijd leven we niet lichtzinnig. We doen niet alsof er niets aan de hand is. We zijn voorzichtig, realistisch. We luisteren naar wat er tegen ons gezegd wordt. Ook al zijn er misschien dingen bij die we lastig vinden. Ook al zijn er misschien dingen bij waarvan we denken van, nou, wat heeft het voor zin? Die vraag wordt mij niet gesteld. Ik denk, we nemen onze verantwoordelijkheid en we vertrouwen erop dat ons leven is in Gods hand. En vanuit die houding mogen we ook de mensen om ons heen laten zien. God heeft alles in zijn hand. Ik leef in rust en in vrede. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak zitten. Ik zie precies wat er om me heen gebeurt. Maar onder die onzekerheid, onder die zorg, is een harde grond waarvan ik mag weten, Heere God, naast u heb ik niemand in de hemel. En naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Ik neem mijn toevlucht tot u, Heere, Heere, want het is goed om bij u te mogen zijn. Laten we samen bidden en vragen of God het ook in ons leven zo wil uitwerken.